Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroompanel.
Vier gemeenten krijgen gelijk van de Rotterdamse rechtbank in de zaak tegen Chemours. En Philips verzeeg al sinds 2010 duizenden klachten over slaapapneuapparaten en deed geen onderzoek naar sterfgevallen. Dat en meer bespreek ik met het Boardroompanel. En daarin zitten Steven Schuit, tot voor zeer kort hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, overnamespecialist bij Factor & Ross Bedrijfsovernames. Welkom, heren.
Goedemorgen.
Steven, kun jij nog iets dichter bij je microfoon gaan staan of de microfoon naar je mond bewegen? Kijk, dit is fantastisch. Laten we ook maar met jou persoonlijk beginnen. Je hebt je badge ingeleverd bij Nyenrode, zei je net.
Ja.
Je bent geen hoogleraar corporate governance meer.
Zowel Nyenrode als bij Erasmus Universiteit heb ik per 1 september opgehouden. En ik denk dat dat ook is, omdat ik zo'n 20 jaar lang daar heb gedoseerd. En langzamerhand mezelf te vaak hoor praten.
Nou, leuk dat je hier bent.
Dan horen wij het in ieder geval ook.
Ja, tractatie om jou te horen praten. We beginnen met jullie eigen nieuws zo bij de koffieautomaat. Bram Peper laat na zijn dood nog even van zich horen in een nieuw boek over de monarchie.
Ja, en wel heel opvallend. Blijkbaar heeft Beatrix in 2000 al de cancelcultuur op een map gezet. En ze begon daar al mee. Want een van die uitspraken uit het boek komt van Bram Peper, inderdaad vorig jaar overleden. Inderdaad dat hij dat Beatrix hem niet meer heeft gesproken na zijn bonnetjesaffaire. En dat vond ik eigenlijk wel opvallend nieuws. Dus blijkbaar, natuurlijk heeft hij daar een fout in gemaakt. Maar vervolgens is hij op allerlei mogelijke manieren, zelfs in dat stuk staat ook in het AD, dat hij aan de telefoon slechts iemand, een lid van de hofhouding, kreeg, te pakken kreeg, maar Beatrix niet. Dat vond ik wel heel erg opvallend.
Want dan doe je er dus blijkbaar niet meer toe. Er wordt ook gezegd, ja. Beatrix sprak in haar tijd als koningin een paar keer per jaar met de burgemeesters van de grote vier steden.
Klopt.
Dus ook twee keer per jaar met Bram Peper. Daarna was hij natuurlijk nog minister.
Exact, dus sprak hij ook regelmatig met haar in zijn functie. Maar blijkbaar sprak hij daarna ook privé wat langer met haar nog. Maar na dat bonnetjesaffaire verhaal in één keer helemaal gecanceld door Beatrix.
En dat verbaast jou?
Nou ja, ik vind dat wel. Kijk, tegenwoordig gebeuren dit soort dingen vaker. Maar kijk, je kan ook zeggen van blijkbaar had ze wel een bepaalde contact. Dat blijkt ook uit het boek, of tenminste uit het interview, dat hij inderdaad ook dat zij echt betrokken was, ook bij de steden, et cetera. En vervolgens doet iemand wat en vervolgens laat je nooit meer iets van je horen. Ik vind dat best wel, ver gaan. In alle eerlijkheid, en zeker als monarch. Want je hebt natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid, ook naar het volk. En blijkbaar kon Bram Peper bepaalde zaken in de bevolking naar voren brengen. En daar luisterde er ook naar. En dan vervolgens helemaal niets meer.
We gaan naar iets wat ook al een tijdje helemaal niets meer is, of heel weinig. Namelijk, Steven, de situatie bij Ajax.
Ja, dat is natuurlijk hard mee bezig.
Ik wou daar niet over beginnen.
Of dat je voor Ajax bent of tegen Ajax, in beide gevallen ben je met het probleem bezig.
Ja, wat is het probleem? Is het probleem dat het helemaal uit de hand loopt? Is het probleem dat er een bestuurlijke chaos is? Is het beide?
Ik praat vooral erover dat het uit de hand loopt. Die bestuurlijke chaos die blijft. Het is bijna niet op te lossen. Bij Ajax de een naar de ander valt.
Oh ja, is dat een deel van de oplossing?
Daar vind ik gewoon een oplossing niet. De oplossing zit in het feit dat je maatregelen moet treffen om dat veld te beschermen. En de maatregelen die nu worden voorgesteld met die bekertjes die uit Gent zijn overgenomen. Dat vind ik een goede stap in de richting.
Dat zijn bekertjes die gelabeld zijn, die je kunt relateren aan wie
degene die het
bekertje gooit.
Ja, en dan kan
zodat je het uit je hoofd laat.
Maar dan moet je dus weer een wedstrijdverbod gaan instellen voor die mensen. En dat is niet goed te controleren. Dus dan blijf je kat en muis spelen. Ik denk dat net de oplossing is, en dat is heel goed mogelijk. Gewoon maak er een kooi van. Dat deden ze, dat doe je met wilde dieren ook. Alleen dan zitten de wilde dieren in de kooi en nu zitten de wilde dieren buiten de kooi.
Tot slot toch nog even een hele bescheiden poging om iets over de bestuurlijke chaos te zeggen. Want Pier Eringa is gisteren opgestapt als president-commissaris. Het uurtje voordat het restant van De Klassieker werd uitgespeeld, kwam dat naar buiten. Afgelopen maandag gaf hij nog een interview in het Financiële Dagblad waarin hij zei, luister eens, je kunt wel opstappen nu als president-commissaris, maar daar is niemand bij gebaat. Ik blijf zitten.
Ja.
Gisteren was het verhaal, ja, ik ben niet doof voor de kritiek. Als het moet, dan moet het. Ja. Wat gebeurt er nou?
Ja, ik denk dat je te maken hebt met iemand die uiteindelijk denkt dat hij het draagvlak gaat missen. En dus eigenlijk dan verder niks meer kan doen. Je bent vleugellam als niemand naar je luisteren wil. En dat dreigt het te gebeuren. En dan is het beste om maar gewoon te vertrekken. Want kijk, ook zijn privéadres was langzamerhand bekend geworden. Dus hij dreigde ook bekogeld te worden in zijn eigen woonhuis. En dat is een situatie die je natuurlijk uiteindelijk wil voorkomen. Dus dan treed je terug en dan denk je van, zie het maar.
We gaan naar Philips. Philips verborg vanaf 2010 ruim 3700 klachten van long- en apneupatiënten voor de Amerikaanse toezichthouder. En dan gaat het over meldingen over het verouderen of uiteenvallen van schuim in beademingsapparaten. En daarbovenop deed het bedrijf geen onderzoek naar meerdere sterfgevallen van gebruikers van de apparaten. Schrijft NRC op basis van onderzoek in samenwerking met internationale media. Jeroen,
ja.
Ook een boardroom panel veteraan. Dus ook al vele keren Philips achter de kiezen. En dan nu toch weer dit nieuws.
Ja.
Is dit het verder wrijven in de vlek? Gebeurt er nu wezenlijk iets wat de zaak anders doet voorkomen?
Ik denk niet dat wat ze gedaan hebben is feitelijk alles op een rijtje zetten. En als je dat ziet, is het gewoon ontluisterend. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is. En het is eigenlijk meer van hetzelfde. Het is niet zozeer dat het allemaal nieuwe informatie is. Maar ze hebben gewoon alles op een rijtje gezet uit openbare bronnen. En dan zie je een beeld waarbij je moet zeggen van, ja jongens, wat hebben jullie in vredesnaam gedaan?
En overigens vraag ik me daar dan wel bij af. Het zijn openbare bronnen, openbare meldingen. Iedereen had dit kunnen doen.
Klopt.
Dus ook diezelfde toezichthouder, of niet? Waarom ontdekken journalisten van NRC en in hun kielzog nog wat andere onderzoekers wat ook anderen hadden kunnen zien?
Klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de spelregels. Als toezichthouder spreek je af met bedrijven, en welke, of AFM, et cetera. Dan zeg je tegen die bedrijven, als er iets is, ga je dat aan ons melden. Het is wel een verplichting van die bedrijven om dat te melden. Het is niet zozeer de verplichting van de toezichthouder om dan vervolgens actief nog eens een keer onderzoek te gaan doen. In dit geval met de sterfgeval. Je kan wel een aantal dingen aanwijzen waar je zegt, ja, dat hadden jullie misschien wel zelf ook kunnen oppikken. Maar die 3700 gevallen waarvan Philips dan zegt, ja, we hadden ze niet moeten melden, want het is meer breuk en het is meer schade, maar het heeft niks te maken met gezondheid. Althans, dat is hun mening. En daarom vonden ze dat ze het niet hoefden te melden. Kijk, daarvan die 3700, daar kan als toezichthouder kan je er niet zoveel aan doen.
Zijn er nu meer, hè? Philips heeft nu gezegd, we hebben 6000 klachten alsnog gestuurd, waarvan het merendeel het afgelopen jaar.
Ja.
Uit uiterste voorzichtigheid komen we nu toch nog over de brug met die klachten.
Ja. En daarbij zeggen ze, ja, al die klachten hebben te maken met, ja, weet je, wear and tear, om het maar zo te zeggen. Het heeft niet zozeer met gezondheid, et cetera, te maken.
Ja, die klachten moet je toch nuanceren. Want ik vind het heel ernstig wat er gebeurt, hoor. Dus ik ben niet aan het verdedigen wat Philips gedaan heeft. Maar je moet het toch een beetje nuanceren. Want zodra je de kraan openzet dat er klachten kunnen worden ingediend, zijn er heel veel mensen die daar op de band springen in de hoop dat ze ergens een gaantje kunnen meepikken. Dat is gewoon zo.
Nee, maar ongetwijfeld
dus die aantallen, daar moet je een klein vraagtekentje bij zetten. Verder zegt Philips, is niet bewezen dat er dat die apparaten een doodsoorzaak meebrengen. En dat bewijs, dat valt ook waarschijnlijk heel moeilijk te leveren. Maar dat vind ik altijd een zwak statement, dat het niet te bewijzen is. In ieder geval hadden ze ermee naar buiten moeten komen.
In NRC zegt een emeritus hoogleraar patiëntveiligheid, Jan Klein, in rapporten van de FDA, die toezichthouder, staat dat Philips in 2020 zelf constateerde dat blootstelling aan schuimdeeltjes of aan lucht die door het schuim stroomt kan leiden tot cel- en genmutaties. Oftewel, mogelijk tot kanker. We moeten niet wachten totdat patiënten ziek worden. Dus uiterlijk in 2020 had Philips zelf echt in actie moeten komen. Ja. En dat is pas een jaar later gebeurd.
Kijk, wat mij het meeste boeit in die hele affaire, vanuit de boardroom panel gezien, is wat moet je nou in de boardroom doen?
Nou ja, überhaupt hebben ze het geweten. Want dat blijkt exact, er ook wel. Ja, het is een dochteronderneming. En als de dochteronderneming geen informatie geeft,
exact.
Dan weet je als boardroom, weet je het ook niet.
Nee, de verklaring is, er waren softwareproblemen. Nee, en er zijn wat dingetjes ergens in Pittsburgh blijven hangen. Ja.
Nee, maar Thomas, je hebt gelijk. Ik bedoel, het is net als de politiek. De minister weet er niks van, maar is toch verantwoordelijk. Dus de boardroom is verantwoordelijk. Alleen de vraag is, wanneer waren ze er precies van op verantwoordelijk? Kijk, op de hoogte. Als dat was in 2020, daadwerkelijk, het is besproken. Ja, dan hadden ze natuurlijk gelijk actie moeten ondernemen.
Hiervan zou je toch kunnen zeggen, als je op de hoogte bent en je doet niks, is dat laakbaar. En als je niet op de hoogte bent van iets wat je wel had kunnen weten, is dat evenzeer laakbaar.
Nou ja, dat is een lastige vraag. Je bent verantwoordelijk, dat wel.
Je bent verantwoordelijk, maar tegelijkertijd is, wat moet je eigenlijk doen? Wat is nou wat je in de boardroom eigenlijk moet doen om dit soort processen te voorkomen? Hoe dicht moet je gaan zitten op die productieprocessen? En dat geldt zowel voor de raad van bestuur van Philips, maar dat geldt natuurlijk met name voor hun commissarissen die op grotere afstand staan.
Maar Steven, is het zo dat als je bijvoorbeeld heel veel koffieapparaat op de markt brengt, dat je zou kunnen zeggen, ach, die productie, dat komt wel goed. En naarmate je steeds meer een technologiebedrijf bent, met medische apparaten, dat het wel degelijk van belang is om heel strak vinger aan de pols te houden.
Ja.
Omdat de risico's groter zijn.
Maar Philips kocht dit bedrijf als een going concern. En had eigenlijk niet in de gaten dat hier gezondheidsklachten uit konden voorkomen. En ik denk dat je gelijk hebt, zodra je in de medische sfeer zit, heb je een hoger attentieniveau nodig. Maar toch blijft een beetje de vraag hangen van hoe dicht moet je nu op die processen gaan zitten.
Wat is je antwoord op die vraag?
Dat het eigenlijk niet mogelijk is om daar goed je vinger achter te krijgen. Dat je blijft zitten met dat onbevredigende resultaat, dat je als board de greep op dit soort uit de hand gelopen productieprocessen, dat je die mist.
Maar laten we het dan even vragen aan de fusie- en overnamespecialist. Dat komt wel vaker voor dat bedrijven een ander bedrijf overnemen. Misschien toch ook wel op een iets verdere afstand. Hetzij fysiek, hetzij omdat het gewoon een hele andere tak van sport is.
Ja, Zef.
Je blijft wel verantwoordelijk. Hoe dicht zit je erop?
Nou ja, kijk, als je een bedrijf overneemt, doe je sowieso een due diligence, een boekonderzoek.
Ja.
En dan ga je kijken van wat zijn hier de manco's, de risico's, de aansprakelijkheden, et cetera. Je kan zeggen van misschien is dat due diligence te breed geweest, niet specifiek geweest. We hebben een tijdje geleden over de ING en fintech bedrijven gehad.
E-vision,
Goed. Dus dat is ook een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Kijk, als je niet diep genoeg graaft en niet eigenlijk begrijpt wat de business is van dat bedrijf, ja, dan kom je wel in de problemen in de toekomst. Absoluut.
Ja, dat is de les die je eruit kan leren.
Ja.
Misschien, maar het blijft ingewikkeld. En je krijgt daardoor onmiddellijk ook de vraag, hoe gespecialiseerd moet je board zijn?
We gaan naar wat je wel of niet over een bedrijf te weten komt. Shell ontzegt journalisten de toegang tot prestaties van financiële resultaten. De presentatie daarvan, ze mogen nog wel meeluisteren met de bijeenkomsten van analisten, maar mogen vanaf het derde kwartaal geen vragen meer stellen bij die presentaties. En dan zegt Shell, hiermee volgen we branchegenoten die het al een hele tijd zo doen. Is het toch iets dat jouw verbazing oproept, Steven?
Nee, ik denk dat die analistenbijeenkomsten werden een klein beetje een jamboree, omdat de journalisten daarvan gebruik maakten om stekelige vragen te stellen.
Dat hadden ze nou nooit mogen doen.
Nee, dat mogen ze zeker doen. Maar de analisten kwamen daardoor wat informatie tekort.
Oh, omdat een journalist een kritische vraag stelt, krijg je te weinig informatie.
Nee, omdat je het presenteren van die informatie voor de analisten daardoor wat minder georganiseerd kon overkomen. En ik denk dat het heel goed is om twee kanalen te hebben. Het kanaal van de analistenbijeenkomsten kan worden bijgewoond door journalisten. En als ze daar vragen over hebben, dan moeten ze die vooral stellen, maar in een tweede kanaal, namelijk gewoon via de investor relations afdeling. En dan krijg je antwoorden. Als die antwoorden niet eerlijk zijn, dan krijg je natuurlijk een ander probleem.
Want dan is het maar te hopen dat die journalisten ook daadwerkelijk goed contact kunnen opbouwen met Shell. En dat als er een interviewverzoek wordt gedaan, de verantwoordelijke mensen van Shell ook bereid zijn om te komen. Ja. Hier in de studio of op een televisiestudio of voor een kranteninterview. Ja. En daar kun je vragen over stellen.
Ja, maar dan is toch die analistenbijeenkomst niet het forum daarvoor. Dat is echt bedoeld om die stakeholders, analisten, de beleggers, specifiek te informeren.
Jawel, maar die persconferenties, die zijn er dus ook niet meer. Je hebt de analisten, persconferenties, ja. Die vinden allemaal niet meer plaats. En dan heb je nog je eigen kanaal als journalist om ervoor te zorgen.
Je hebt een jaarvergadering.
Ja, de jaarvergadering is volgens mij vooral voor aandeelhouders, toch, Jeroen?
Ja, volgens mij mochten ze daar ook al geen vragen meer stellen als journalist. Maar kijk, analistenmeetings zijn één keer per kwartaal, updates over de cijfer, waar staan we, et cetera. Nou, dat je als analist erg zit op de winst per aandeel, op dat soort korte termijn gedachtes, dat snap ik ook nog wel. Maar wat ik niet helemaal snap, is dat journalisten dan geen aparte vergadering of één keer per half jaar. Want het moet ook over strategie gaan. Waar gaan we naartoe met het bedrijf, et cetera. En een analist is daar per definitie, ja, het is misschien vervelend om te zeggen, minder in geïnteresseerd. Die journalisten willen weten, wat is de strategie over 2, 3, 5 jaar? Wat gaan we doen met duurzaamheid, et cetera. En dat vind ik wel, dat je daar ook een platform moet hebben, dat ze dat ook rechtstreeks aan de Raad van Bestuur kunnen vragen, zonder, of aan de verantwoordelijke personen, zonder dat daar een investor relations tussen zit. Want die kan het antwoord weer politiek maken, kan het weer veranderen. En wat dat betreft, kijk, aan de andere kant heb je ook weer een opportunity als analist. Je kan natuurlijk ook je journalistieke ambities kwijt in, want dan ben je analist, maar ga je toch wat vragen stellen die meer in die richting komen.
Maar een analist is altijd ook in dienst van vaak een financiële instelling uiteraard, die misschien op een bepaalde manier ook weer gebonden of verbonden is aan Shell, waardoor die stekelige vragen die een analist misschien ook zou willen stellen überhaupt niet meer gesteld worden.
Ja, dat is het nadeel. Het is een kwestie van ordening van de informatiestromen. En ik denk dat de journalisten tot nu toe in ieder geval goed bediend zijn. Hoe dat zich gaat ontwikkelen verder, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in Amerika zijn er dus voorbeelden waarbij ze die stromen gesplitst hebben. En daar zie ik wel een voordeel in.
En een aandeelhoudersvergadering, we kennen de aandeelhoudersvergadering van dit jaar, dat klonk ongeveer zo.
Go to hell, Shell, don't you come back no more.
Dat werd natuurlijk steeds meer het terrein van de klimaatactivisten. Ja. Waar ook kritiek op kwam. Namelijk, we komen geen steek verder. En de andere onderwerpen die op de agenda staan, die komen er bekijkt vanaf of überhaupt niet meer aan de orde. Kun je dan als Shell zeggen, nou, zoek je heil, waar je als journalist dus al geen vraag mocht stellen, dan maar bij die aandeelhoudersvergadering, Steven?
Ja, je mag op die aandeelhoudersvergadering, als je een aandeel hebt, mag je gewoon die vragen stellen.
Ik kan je vertellen dat als je bijvoorbeeld bij de FD Media Groep werkt, het niet de bedoeling is dat je particulier nog allemaal aandeeltjes aanhoudt. Nee. Want dat wordt ook een ingewikkeld verhaal voor je mogelijke interview in de krant of op de radio met de directeur van Shell.
Ik ben het met je eens, maar je kan met heel weinig belang kan je al binnen. En dat hoef je ook niet particulier te doen, dat kan je als FD.
Maar het zou toch raar zijn als je zegt, goh, je mag wel een vraag stellen als journalist, maar zorg er wel voor dat je dan aandeelhouder wordt van een bedrijf.
Ja, eigenlijk is die aandeelhoudersvergadering een platform voor aandeelhouders om vragen te stellen over de onderneming en niet voor journalisten. Journalisten zijn daar gebruik van gaan maken, omdat ze hopen dat ze daarmee een platform hebben wat publiciteit oproept.
Jij hebt er eigenlijk wel begrip voor, merk ik.
Ik vind eigenlijk die aandeelhoudersvergaderingen met de klimaatactivisten langzamerhand een uit de hand gelopen situatie.
Oké, maar je moet dus ook niet die aandeelhoudersvergadering gebruiken, nog los van de vraag of dat nu gebeurt, om als journalist je vraag te stellen, want daar is het ook niet voor bedoeld.
Nee, maar je kan natuurlijk kijk, de dialoog die je zoekt als journalist met de Raad van Bestuur rechtstreeks, die moet je krijgen door interviews te plannen.
Nou, dat is lastig. We zullen ons best blijven doen.
Dat is lastig.
Het is geen gelopen race, kan ik je zeggen, uit ervaring.
Nee.
We gaan zo meteen praten over Jim Moers. En te gast in dat boardroompanel zijn Steven Schuit, tot voor zeer kort hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit, en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames van Factor en Ros bedrijfsovernames. Jim Moers is aansprakelijk voor de schade die 4 gemeenteleden als gevolg van de uitstoot van PFAS. Zo oordeelt de rechtbank in Rotterdam. En als dat oordeel standhoudt, dan is de weg voor claims aan het adres van Jim Moers een stuk vrijer. Nog even een korte schets van de situatie. Het gaat over 4 gemeenten, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenland. En die span in 2018 een zaak aan om Jim Moers aansprakelijk te stellen. En Jeroen, als je nu dat vonnis tot je neemt, waar is Jim Moers dan wel en juist niet verantwoordelijk voor, volgens de rechter?
Volgens de rechter zijn ze verantwoordelijk voor de uitstoot tot en met 1998. Dus de periode 84-98. En die uitstoot bleek dus inderdaad niet in de lucht vliegen, maar echt op de grond terecht te komen. En daarvan zegt de rechtbank nu, nou luister, daar is verontreiniging geweest. Die gemeentes hebben daar inderdaad gelijk in. Onrechtmatige daad wordt dat genoemd. Nou, en vervolgens moeten we met z'n allen de schade gaan bepalen. Want het is niet die uitspraak is door de rechter gedaan, onrechtmatige daad. En wat dat, de consequenties daarvan zijn, dat moet nog later bepaald worden.
En zaken die te maken hebben met het voorlichten van bewoners of bloedonderzoeken die zijn afgenomen in die tijd, die komen niet voor rekening van Geemoers. Want daarvan zegt de rechter, dat is nu eenmaal een taak van de gemeente.
Ja, ja de rechtbank zegt wel van, nou ja, goed, de onderzoeken naar de verontreiniging, dus die de gemeentes hebben betaald, et cetera, die vallen er wel onder. Maar alles wat daar, ja, zeg maar, de taken van de gemeentes zijn, die vallen daar niet onder.
De verdedigingslinie van Geemoers, en ik heb dat afgelopen vrijdag zelf ondervonden, want de topvrouw was hier toen, Anne Lemaire, was altijd, ja, we hebben ons keurig aan de vergunning gehouden. En daarbovenop hebben we de afgelopen jaren een enorme reductie weten te bewerkstelligen van die stoffen, PFAS. Ja. Wat houdt de rechter daarvan overeind?
Nou, kijk, de rechter kijkt niet naar de huidige situatie. Het is gewoon even constateren, tussen 84 en 98 heb je niet heb je een onrechtmatige daad verricht. Dus je hebt je niet gehouden. Je hebt weliswaar misschien aan de vergunningen gehouden. Maar je hebt vanuit jezelf had je meer moeten doen.
Ja, dat is een meldingsplicht.
Ja, en de rechtbank zegt niet, nou, je doet nu hartstikke goed je best. Want dat is helemaal niet de onderzoeksplicht van de rechtbank geweest. Het gaat echt puur over die periode.
En dan gaat het erom dat je weliswaar die vergunning wellicht hebt gekregen, maar zegt de rechter, als de gemeenten goed op de hoogte waren gesteld, en daar ben jij Geemoers verantwoordelijk voor, dan hadden die vergunning misschien wel helemaal niet verleend, omdat ze dan andere afwegingen hadden gemaakt met het oog op de volksgezondheid.
Ja, kijk, hier zit een stekelig dilemma. In hoeverre moet je als vergunninghouder, in dit geval Geemoer, zelf met nieuwe informatie aankomen? Want toen ze gesticht waren daar in Dordrecht, toen werden ze met open armen ontvangen. En toen stonden er al die huizen, die stonden er allemaal niet die er nu staan. En toen was ook nog niet zo goed bekend als nu hoe schadelijk die stoffen eigenlijk zijn.
Nou, dus dat is volgens mij nu de inzet van het debat. Hè? Bedoel, nou, ergens wordt natuurlijk gezegd, Geemoers, en dat is ook wel gebleken uit uitzendingen van Zembla, onder andere afgelopen zomer, Geemoers wist wel degelijk dat wat er daar gebeurde.
Ik praat over de tijd dat ze daar gevestigd zijn. Ik praat hier over de jaren 60. En ze zijn in de loop van de jaren zijn ze natuurlijk met de gemeente in dialoog over die vergunningen. Ik denk dat de gemeente ook zelf misschien wel wat sterker zich de onderzoek, zelfonderzoek had mogen doen. Maar dat pleit Geemoer helemaal niet vrij. Die hadden dat moeten melden. En dat ze dat hebben achtergehouden, dat is daarom zo schandelijk, omdat het hier te maken heeft met gezondheid.
Maar wat is het dilemma dan waar je het over had? Wat ligt er op het bordje van Geemoers of van de gemeente?
Het dilemma is, wanneer moet je melden? Wat moet je melden en wanneer moet je melden? En wat je moet melden is nog makkelijker dan wanneer. Want ze wisten op een gegeven moment dat het schadelijk was. Maar wisten ook dat het enorme consequenties zou hebben voor de fabriek en voor de werkgelegenheid.
Ja, maar dat werkgelegenheidsargument hoor je natuurlijk vaker. Hè? Ja. Ook rondom Tata Steel. Ja. Het gaat hier wel om de volksgezondheid. Het gaat hier om milieuschade. Kun je dan nog zeggen, wanneer gaan we dat melden? Of moet je gewoon concluderen, wij hebben nu nieuwe informatie, dat heeft directe gevolgen voor de omgeving waarin wij ons begeven. Dus
moet je melden. Ik zit wel een beetje met de vraag, hoe is die dialoog met de gemeente verlopen?
Jeroen?
Nou ja, kijk, de rechter heeft niet voor niets die datum van 1984 gekozen. Want toen wist DuPont, in een fabriek in Amerika, hey jongens, dit vervliegt niet in de lucht, dit valt neer op de grond.
Ja.
Ja, en toen hadden ze het inderdaad moeten melden. Dat is ook wat de rechter zegt. Vanaf die tijd ben je eigenlijk fout geweest tot het einde van de productie van die producten.
En het is onrechtmatig dat je niet meldt.
Nee, het is onrechtmatig dat je niet meldt. Dus die hele periode ben je fout geweest, om het maar zo te zeggen. Ja. En een dialoog met de gemeente, want dat was een van de dingen die ook tijdens het interview naar voren kwamen, die je terecht vroeg aan haar. Van ja, Jullie wouden settelen. Jullie wouden kijken of jullie eruit konden komen.
Daar wilde zij niet over
dat heeft ze ook
uiten, want ze zei er is gelekt vanuit de gemeenteraad. Ja, en dat mag niet en ik kan er niet verder op doorgaan.
Maar natuurlijk gaat ze dat niet zeggen. Want haar advocaat zegt natuurlijk ook van... luister eens, daar gaan we niet over praten. Maar feit is wel dat het gelekt is. En feit is wel dus dat daarover gesproken is. Dus Dupont voelt ook wel aan zijn water. Van luister eens, hier of Dupont...
Water ook echt, ja.
Maar die voelt wel van... Ja, luister eens, dit gaat wel ons heel veel geld kosten. En wat ik wel heel erg opvallend vind... is dat zij dat hoofdstuk eigenlijk nog steeds onder het tapijt schuift... en nog steeds zegt van ja, luister eens, daar willen we niet over praten... want nu doen we goed werk. Ja, kijk, en dat is toch wel lastig.
Maar er lopen wereldwijd 2000 zaken. Hè, jongen? Daarom. Als je zegt, we zijn verantwoordelijk voor wat we in het verleden hebben gedaan... dan gaat de meter lopen, vermoed ik.
Nou ja, kijk, het is een uitspraak van de rechter hier. Hè. Ik bedoel, je kan van alles vinden, maar daar moeten ook die 2000 zaken... moeten allemaal voor de rechtbank komen. Uiteindelijk moeten er uitspraken komen. En elke zaak is in die zin weer uniek. Dus het is niet gezegd dat je ze alle 2000 verliest. En wat wel een feit is dat er een uitspraak van de rechter is geweest. Ga daar dan op door. En ga dan niet je verschuilen achter van, maar wij doen het nu wel goed. Ik bedoel, Shell in Nigeria in de jaren 80 heeft ook dingen gedaan. Op een gegeven moment moet je wel verantwoordelijkheid nemen.
Ja, ik denk dat die verantwoordelijkheid wordt afgedwongen.
Ja, nu wel. Ja.
En dus het zelfverantwoordelijkheid nemen... dat vergt een hele andere bestuurlijke houding. Dus, in mijn idee doen ze precies wat je niet moet doen. Dat is namelijk gewoon ontkennen. Van de werkelijkheid. En ik denk dat ze hier een voorbeeld kunnen nemen aan Tata Steel... die een dialoog aangegaan is sinds het moment dat... heel terecht grote klachten over...
Maar die dialoog loopt ook parallel met verschillende rechtszaken en claims. En beide bedrijven komen dan Benedict Fiek op hun pad tegen.
Ja. Ik denk dus dat Tata Steel toch een meer de dialoog zoekt... en oplossingen probeert in gezamenlijkheid te vinden. Chemoe heeft tot nu toe eigenlijk alleen maar de houding van... vertellen je pas wat als het moet.
Nou, die dialoog die gaat er komen, hè? Want de rechter heeft gezegd... Chemoe's gemeente gaat met elkaar om de tafel... onder andere om te spreken over de hoogte van de rekening.
Ja, exact.
Wat worden dat voor gesprekken, Jeroen?
Nou, dat worden niet echt fijne gesprekken, laat ik dat zo zeggen. Kijk, je maakt ook terecht de opmerking... van ja, op het moment dat je schadevergoeding gaat betalen... dan erken je natuurlijk ook wat. En dat is natuurlijk... stel dat er weer andere partijen komen... en die zeggen, wij gaan ook een rechtszaak voeren... om anders, et cetera. Ja, dan stelt je wel open... voor heel veel zaken. Bij Tata Steel natuurlijk, je gaat de dialoog aan... maar tegelijkertijd worden ook rechtszaken gevoerd. Waarom? Om ook de druk op te voeren op het bedrijf. Dus ja, weet je, het is natuurlijk een soort tactiek ook. En volstrekt begrijpelijk. Maar ik denk wel dat je moet proberen... om zo snel mogelijk met die gemeentes... wel tot een soort van oplossing te komen.
Het is een tussenvonnis, hè? Er volgt waarschijnlijk nog heel veel meer. Ik dank jullie, want voor ons is er geen tussenvonnis. Het is gewoon het eindsignaal voor Steven Schuit. Tot voor kort hoogleraar Corporate Governance... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, overnamespecialist... verbonden aan Factor en Ros Bedrijfsovernames. Dank, tot de volgende keer, heren.
Graag gedaan.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Klanten van verzekeraar NN Group hebben ten onrechte hoge kosten moeten betalen voor hun beleggingsverzekering. En ook zijn ze niet goed ingelicht over de risico's van deze zogenoemde woekerpolissen. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag afgelopen dinsdag. NN vecht die uitspraak aan bij de Hoge Raad. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Nederlandse verzekeraar. NN Group komt van Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
Goedemorgen, Thomas.
Die woekerpolissen, jij loopt al een tijdje mee... voor de mensen die een beetje vergeten zijn hoe dat ook alweer in elkaar zat. Wat was het?
Ja, in die tijd was ik al actief, zeg maar. Dat waren zogenaamde unit-linked producten. En dat zijn beleggingsverzekeringen waarvan je een premie inlegt. Daar gaan eerst de kosten vanaf. En als de kosten er vanaf zijn met het geld wat er dan nog overblijft... daar wordt mee belegd. En de uitkomst is onzeker. Dus we moeten maar zien wat daarvan terechtkomt. Daar bleek dus achteraf dat dat die rendementen nogal laag waren. En daardoor heeft de Stichting Consumentenclaim voor de woekerpolis.nl een procedure aangespannen tegen de verzekeraars. En daar zijn al een aantal zaken geweest. Nou, die liepen voor de verzekeraars altijd heel goed af. En uiteindelijk is er nu bij het gerechtshof een beslissing gekomen... waaruit blijkt dat heel veel kosten inderdaad onterecht waren.
En die kosten die onterecht waren, in hoeverre hadden klanten kunnen weten dat voor niet de zon opgaat? Dus dat er aan die woekerpolissen ook risico's kleven en dat daar min of meer verborgen kosten aan vastzitten?
Nou Thomas, daar gaat het niet zo om. Het gaat niet om die risico's. Het gaat er meer om dat er enorme kosten bij zaten en dat die niet goed duidelijk werden gemaakt. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik denk inmiddels al 25 jaar geleden heb ik een hypotheek afgesloten en toen kon ik wat extra geld inleggen. En toevallig had ik een vriendin die bij een hypotheker werkte en die gaf mij een overzicht daarvan, hè, hoe die kosten er ongeveer uitzagen. Als klant krijg je dat normaal niet, maar ik kreeg een speciaal stenseltje volgens mij toen de tijd nog waar dus op stond hoe dat zat. En er stond er heel vrolijk stond er dat er 70% werd belegd. En dus ik vraag van 70% beleg, zit er dan 30% kost op? Ja, zei ze, zit 30% kost op. Dus dan zal ik je even voorrekenen. Als jij 100.000 euro inlegt en er gaat 30.000 euro meteen vanaf, dan ben je pas na 6 jaar ben je weer terug op die 100.000 euro. En dan heb je, nou laten we zeggen, een gemiddeld rendement van 6,5%. Dan heb jij een rendement van 0,7% na 6 jaar. En pas na 10 jaar zit je op dus 137.000 euro. En dan heb je een gemiddeld rendement van 3,2% als de belegging 6,5% oprekent. Met andere woorden, de verzekeraar die neemt de helft van het rendement. En dan zitten er ook nog extra regeltjes op van oplopende premies als de opbrengsten van de beleggingen achterbleven. Dus naar die 30% ben je vaak nog niet eens klaar. Hè?
Ja, maar Jos, jij kreeg deze speciale Jos Versteeg behandeling. Stenseltje apart voor jou, omdat je goede contacten had.
Ja.
Had een doodnormale klant ook iets kunnen zien? Heel klein uitgeprint, toch nog.
Nee, nou dat is dus heel moeilijk. Dat werd niet duidelijk gezegd. Dat kreeg je er niet bij. Dat alleen als je contacten had, dan kon je dat zien. Een ander punt is denk ik ook van, ik heb het ook wel eens meegemaakt met andere hypotheken, dat ik vroeg van, nou, hoe zit het met die kosten? En die werden gewoon niet gegeven. Ja, en ieder weldenkend mens denkt dan dan doe ik het maar niet. Want ik wil wel weten hoe precies, ik ga niet iets kopen waarvan ik niet precies weet wat de kosten zijn. En kosten zijn als je een auto koopt, heel wat anders dan met beleggingen. Want het gaat ten koste van je rendement.
We praten nu wel bijna 20 jaar later. Hè? En nog steeds zijn er zaken, nog steeds is dit niet gezegd het staartje van de discussie.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.